So let's jump in with this topic and talk about what a maven actually is, because it's a word that some people have heard, but not that many people really know what it is truly. I hear a lot of misconceptions about the word maven as well. For example, a lot of people, before I even get into defining it, a lot of people think all mavens must be women. I've heard this misconception time and again, and that is not the case. A maven can be anyone. It does not have to be a woman. So this is just something that I think a lot of people, because of the way that it's been used in colloquial language, think of a maven. But the English word maven is actually derived from the Hebrew mavin, which means a person with understanding or a teacher. So a maven is an expert, an influencer, or a teacher who is highly trusted by others to pass along relevant knowledge in a particular field of interest. And that's the key factor about what a maven really is. A maven is a trusted influencer or teacher. It is someone that people genuinely look at and give their trust to for whatever factor that they have, some sort of a X factor, je ne sais quoi factor. It's a characteristic of their personality, that maybe it's some sort of charismatic factor that enables trust between themselves and the base of people that they are connected to, that who they influence or who they communicate information to. So a maven is not necessarily just a teacher. I've said before, so people can consider someone like myself a maven because I've tried to teach and pass along what I know regarding what's going on in the world, regarding psychological knowledge, regarding knowledge of the occult, etc. So I could be looked at as a maven among the anarchist community, the spiritual anarchist community, you might say. Okay, I could be looked at as a maven in people who really want to study the occult from a deep psychological and philosophical perspective. However, there are certain spheres of influence in which you can consider that I might be a trusted person, but there are many other spheres of influence in which I would not be trusted. Okay, one of them could be a social circle of friends or just people on the street. One of them could be, people in a neighborhood. One of them could be in a family dynamic. Again, I would not be considered the influencer of my family dynamic. I would not be what you would call a trusted individual or involved in a trust dynamic in my family. There are other members of the family who I would say would fulfill that role. So what you have to understand first and foremost by regarding the very definition of a maven is that a maven is highly trusted in the sphere of influence that surrounds them. Okay, they're liked and trusted by the people who listen to them. All right, so in his book, The Tipping Point, which is shown here on the left, which is a fantastic book that I think everybody should read and check out if you haven't already, that brings up a lot of great points about how, influential people and certain dynamics and circumstances can often have a wide-reaching and very dynamic impact, even set off by a small group of people. It's Malcolm Gladwell, the popular author Malcolm Gladwell, in his book, The Tipping Point, described mavens as intense gatherers of information who are often the first to become aware of pertinent data and new trends in their fields. Gladwell also suggested in The Tipping Point that mavens have the greatest influence on others when they partner with other trusted social influencers with wide networks of casual acquaintances. So you could look at that, those other people who connect with mavens who are considered experts in their field. They are social influencers, particularly in social media fields in the modern sense. Some people even equate the modern form of what a maven actually is with a social media influencer. Gladwell would suggest in The Tipping Point that mavens often influence the other social media influencers. It works almost like a hierarchy dynamic, okay? And this is incredibly important for a number of reasons, okay? And this is what I want to try to communicate with the main, formalized presentation here on today's show, is understand what...
Nou, een hele Marpecio had een hele show. Zeg maar episode 209 van zijn shows, van zijn podcast serie. En die gaat volledig over What is a Maven? Dus het thema van deze uitzending is localize your local maven. Dus hij zegt, ga eerst begrijpen wat een maven is. Dat is wel belangrijk voordat je überhaupt op zoek gaat naar een maven. Het is wel handig als je eerst begrijpt wat er bedoeld wordt met de maven. En dan had hij ook een boek aan, dat heb je vast meegekregen, dat is het boek Tipping Point. Een boek Tipping Point van Malcolm Gladwell. Dat is een auteur en die een boek gaat over hoe veranderingen, zeg maar, ontstaan, maar dan op maatschappelijk vlak, zeg maar, hoe trends en bewegingen, maatschappelijke bewegingen en zo, hoe die tot stand komen. En het boek gaat ook over influence, zeg maar, wat influence is en hoe dat werkt. Hoe invloed werkt. En dan komt hij zelf op de influencer uit, natuurlijk. Ja, dus de rol van mensen. En gedrag. Dus een rol van menselijk gedrag. En dus komt hij ook op de term maven uit. En maar ook de term connector en de term salesman, dus verkoper. Dit is wel heel belangrijk om te begrijpen als, vind ik in elk geval, als het hebben van passion noemt het occult knowledge, maar het is verborgen kennis, dat betekent letterlijk, vertaald in Nederlands. Verborgen kennis, ja, dan denk ik zelf gelijk aan de ijsberg. En de kennis die we, ja, letterlijk, hè, als je naar de ijsberg kijkt, dan zie je gewoon de verborgenheid ervan. Kun je terugzien in de symboliek en in het model. Occult kun je ook zeggen, niet direct zichtbaar. Dus het is wel zichtbaar, alleen, ja, dan moeten we wel even duiken, als het ware, in de diepte. En dan gaan we het zien. De lichtschijn in de diepte, dat is de symboliek van de ijsberg. Dan kunnen datgene wat verborgen is, wat onder de, ja, wat onder de zeespiegel zit, de onderkant van de ijsberg, kunnen we dan bekijken. Maar er moet wel licht op gaan schijnen, zeg maar. We moeten wel gaan zien, anders valt er niks te zien, het is veel te donker. Nou, dit kennisgebied, ja, in ons reguliere systeem wordt het fysiologie genoemd. Psychologie en psychiatrie enzovoort. En de psycholoog is, zeg maar, de expert op dit gebied binnen dit systeem, althans zo wordt hij gepositioneerd. Maar daar heb ik vorige keer ook al over gehad, over het in hokjes douwen. In hokjes platen, dat heeft ook een, ja, dat heeft ook een stuk interessant om erbij stil te staan wat voor effect dat heeft. Ja, dus we hokjes creëren is een en daarin getraind worden en opgeleid worden en opgevoed worden met het idee van hokjes, heeft als effect dat we op den duur gaan het ook echt geloven. We gaan dus in hokjes geloven en er wordt heel veel in geïnvesteerd en er wordt veelvuldig herhaald, zeg maar. Kracht van herhaling. Zodanig dat het in ons onderbewuste gaat zitten en dat we dus onbewust bekwaam zijn in het handelen vanuit het idee dat alles in hokjes geplaatst is en dus dat de wereld een grote verzameling van hokjes is. Wat natuurlijk niet helemaal onwaar is, want dat zien we natuurlijk ook. Hokjes en afscheidingen en afgescheidenheid, objecten. Dat zien we natuurlijk ook. Maar dat is de voorgrond, om het zo maar te zeggen. Daar heb je het alweer. Dat is van boven de zeespiegel. Dat nemen we waar met onze twee ogen. Nemen we natuurlijk hokjes waar, of objecten nemen we waar. Nou, waar gaat het nu om? Het gaat om dat we leren, als het ware, ontleren, maar ja, je kan natuurlijk niet ontleren, dat kan eigenlijk niet, maar je kunt wel opnieuw leren. En opnieuw leren kijken, anders kijken. En zo'n ijsbergmodel kan daarbij helpen. Dat is daarvoor. Zodat je opnieuw kunt kijken en overwegen, heroverwegen, herzien en opnieuw kijken. Naar de wereld en naar jezelf. Opnieuw gaan observeren. Anders gaan observeren. En, nou, vanuit dit inzicht dat de voorgrond of boven de zeespiegel dat in hokjes verdeeld lijkt, maar dat we leren daar voorbij te kijken, dus voorbij die hokjes, en de symboliek van de ijsberg is dus in het duizere, in diepe duizere duiken. En leren begrijpen hoe, als we dan, dat is een brug naar gedrag, dus leren begrijpen hoe gedrag tot stand komt. Want wat we waarnemen met onze twee ogen zijn de resultaten, dus de resultanten. Dus gedrag komt ergens, maar dat begrijpen we allemaal, vaak in woorden wel, maar. Het gaat ook over voorbij woorden gaan. Woorden zijn namelijk ook in het zichtbare, maar ook in het hoorbare, zeg maar. Dus boven de zeespiegel, woorden. Wij noemen dat dan gewoon holistisch kijken. Holistisch betekent gewoon algeheel. Dus dat je de hele ijsberg in account neemt in jouw decision making. En niet eenmalig, maar voor altijd. Dus nooit niet meer. Nou, dat is een heel proces. Dat is zeg maar het opnieuw leren. Het opnieuw leren kijken en anders leren kijken. Dat gaat gepaard met oefening, met veel herhalen en oefenen en praktiseren. Nou, dat is een heel proces. Misschien niet zo, net zoveel effort als erin gestoken is om in hokjes te denken en te handelen daarna. Zo'n effort kost je ook om daar uit te komen, zeg maar. Dus het is niet zo raar. Heel logisch. Nou, even terugkomen naar Maven. Wat is dan die Maven? Nou, Persje zei het net al, Maven is de is de influencer van influencers. Zo zeg ik het, leg ik het zelf vaak uit. De term influencer kennen we tegenwoordig natuurlijk allemaal. Dat hebben we gelijk associatie met social media. Daar komt die term heel veel voorbij. En iemand met heel veel kijkcijfers of met volgers is dan een influencer. Zo wordt hij genoemd, dus een social media influencer. Nou, dan ben ik al blij dat ze social media ervoor zetten, social media influencer. Maar dat is natuurlijk een hele oppervlakkige beschrijving van een influencer. En dat is wel interessant, dat is wel grappig. Dus Gladwell die omschrijft Maven, een soort hij categoriseert zeg maar Maven, connector en salesman, verkopers. En dus een influencer doet hij in drie categorieën verdelen. En de social media influencer is vanuit deze kennis gezien de laagste vorm van influence. De onderste laag, zeg maar, is dat. En maar dat is tegelijkertijd de salesman. Dat is zeg maar het begin is de laagste vorm van influencing. Verkopen. En de verkoper is zeg maar de in de model van Gladwell is dat de laagste meest oppervlakkige influencer. Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Daar zijn we helemaal mee eens. Daar heeft hij dus wat mij betreft helemaal gelijk in. Maar daarom is dit begrijpen ook zo belangrijk. Maar als je dit niet begrijpt, dan ga je vanzelf zeg maar, het idee in stand houden dat een social media influencer met heel veel volgers, dat het een influencer is. Dat het een maven is, zeg maar. Maar dat is niet zo. Want dat is namelijk, als je de ijsbergen bijpakt, ja, al die volgers, ja. Kijk, als je alleen maar toppen van de ijsberg, als dat die wereld is, dan ben je natuurlijk een hele grote influencer. Als je binnen een wereld waar de zienswijze is dat de wereld alleen maar aan de buitenkant ervaren wordt. Oké, simpel gezegd, de wereld, de perceptie is natuurlijk alleen het topje van de ijsberg is rules, het topje van de ijsberg. Dus wat we met de twee ogen zien, ja, wat een heel klein deel is van de werkelijkheid, van het totale plaatje, om het zo maar te zeggen. Als het wereldbeeld zo is, ja, dat betekent dus dat alle mensen op die manier kijken naar de wereld. Dus dat is dan de worldview. Dan is het, dan ben je een hele influencer als je miljoenen volgers hebt. En ook nog eens, als de kijker en de waarneming van de gemiddelde mens zeg maar zo oppervlakkig is, en dat is helaas aan de hand in de wereld, dan is het ook te verklaren, het gedrag te verklaren in de wereld. En in de vorige uitzending heb ik het over conflicthantering gehad. Nou, conflicten ontstaan natuurlijk heel eenvoudig hieruit. Ja, als je dus, nou, ik generaliseer eventjes, bewust, het geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar nou, ik denk voor 1% bezit, laat ik gewoon royaal zijn. Voor 1% geldt dat niet, maar voor 99% van de mensen geldt het natuurlijk wel. De perceptie van de algemene mens is natuurlijk heel oppervlakkig. En ik denk ook niet, ik vergis me daar niet, liever niet in. Het is maar een hele kleine percentage die net iets verder kijkt dan de oppervlakte. Die net onder de oppervlakte gaat. Dat is natuurlijk maar een hele kleine percentage. Die zo kijkt, laat staan, naar handelt. Deden dat wel, dieper kijken en verder kijken, wat meer tijd kost enzovoort en meer effort. Ja, dan gingen we ook begrijpen hoe conflicten tot stand komen. Of ik noem maar even wat. En dan ga je ook begrijpen dat vijanden, die zijn niet zo moeilijk te maken, zeg maar. Als iedereen lekker aan de oppervlakte blijft. Maar goed, dat is misschien voor een andere uitzending. Oké, de Maven. Dan sluit ik mee af. De Maven. Nee, ik moet zeggen de beïnvloeden of invloed. Ja, wat beïnvloed je, zeg maar. Het gaat eigenlijk over dat invloed of influence. Direct afhankelijk is van de je zienswijze, de zienswijze, dus perceptie, waarneming, dus wat neem je waar, hè? Neem je de hele ijsberg waar, is dat jouw worldview, hè? Dus dat je holistisch kijkt, dus dat vanuit een zienswijze dat alles samenhangt en niks los staat van elkaar. Dat is een ander vertrekpunt, dat is een andere houding, een andere attitude die zo'n persoon heeft. En dat heeft invloed op het hele plaatje, zeg maar. Dus ook de als je de ijsberg erbij pakt, ja, heel de ijsberg is onder invloed van die perceptie. Wat wil dat zeggen? Bijvoorbeeld, niet alleen je denken is holistisch en denk vanuit samenhang, maar ook je voelen. Hè? Dus het samenhang wordt ook gevoeld op emotioneel niveau, hormonaal niveau, dus fysiologisch niveau. Dus de fysiologie is ook ernaar. Handel ernaar. Gedraag zich ernaar. Dus en dan hebben we het nog niet eens over de energie. Hè? Dus de persje haalt dat ook aan. Dus het stukje charisma. Dan wordt dat genoemd. Uitstraling. Dus is voelbaar. De charisma is voelbaar. Wanneer iemand holistisch kijkt. En in een staat van samenhang voelen is, ja, dat is voelbaar, want, en dat maakt de Maven een Maven, want daar heeft Persje al een hele belangrijke term aan, en dat doen wij ook. Het gaat namelijk over vertrouwen, trustworthiness, dus vertrouwen uitstralen. Ja, dat is zweverigheid. Dat is gewoon causality. Het is gewoon oorzaak en gevolg. Dus hoe meer jouw perceptie holistisch is, hoe meer samenhang je dus ziet. En vervolgens is het werk dat je ook steeds meer samenhang gaat voelen. En op het moment dat je dat voelt, Dat registreer jij als, dat komt vanuit het werk wat je doet, zeg maar. Werken, the great work. The great work is het toepassen van kennis. Dus wanneer je dus holistische kennis opdoet en steeds meer de samenhang gaat zien, dan is de great work dat je ook handelt hierna. Dus dat je deze kennis ook omzet in gedrag, in het fysieke domein laat manifesteren. En als je dat maar heel veel doet en er heel veel in oefent, ja, dan ervaar je ook steeds meer ontspanning. Zeg maar, ontspanning, ja. En die ontspanning wordt ervaren als vertrouwen. Hè. Dus veroordeling gaat dan, verdwijnt vanzelf. En het blijft eigenlijk alleen maar beoordeling. Beoordeling zonder veroordeling. Dus waarneming, observatie, zonder een goede fout, zonder weerstand, zonder, ja, zo, dat is stoïcijn, zeg maar. Dat is wat die stoïcijnen beoefenden, dit. Want je kunt het gewoon oefenen en je kunt erin bekwamen, als het ware. En dan komt vanzelf luisteren en praten, komt in een heel ander daglicht te staan. Dus luisteren wordt dan belangrijker en niet praten. Ja, niet praten wordt ook steeds belangrijker. Voelen wordt dan belangrijker. Dus luisteren is voelen, toelaten. Dat wordt steeds belangrijker, dat gaat steeds meer op de voorgrond. En daar gaat steeds meer lijden, zeg maar. En ja, je gaat dan ook meer zien, meer begrijpen. En je gaat ook begrijpen dat, en wij noemen dat het systeem 2 denken, gaat ook steeds veel meer. Dat is tot nu toe zomaar op de achtergrond geweest, want we zijn heel erg getraind in systeem 1 denken. Even als je het nog nooit van de term gehoord hebt, dat is een manier om aan te geven. Het snelle denken, automatisch en het snelle denken en vertraagde denken. En dat is systeem 2, vertraagde denken. En systeem 1 is het snelle, automatische denken. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg in getraind. Geconditioneerd. Stilte laten vallen. Dat is typisch herkenbaar voor iedereen. Dat vinden we heel vervelend of lastig om stilte te laten vallen. Als er stilte valt, dan doen we ook gelijk alles aan om stilte te verbreken of doorbreken. Maar dat zijn eigenlijk, niet eigenlijk, maar dat zijn voorbeelden van hoe getraindheid werkt. Automatismes, als dat doorbroken wordt en ontstaat er gelijk weerstand. Ja, nou, dit soort inzichten komen dan bovendrijven als het ware. En ja, dan dus systeem 2 gaat veel meer opereren, want het is gewoon een breinfunctie. En het lichaam is een, het opereert. Operational, dat is een operator. Hè? Nou, op deze manier ga je ook, wordt je al veranderd. Dus. Oké, thanks voor de aandacht. Op naar de volgende beschouwing.